Ik ben Lisette Tooft en je luistert naar de podcast Hou van je lijf, maar dan echt, hè? Verhalen, tips, informatie over je body die je nergens anders hoort. Hallo, leuk dat je luistert. Ik heb weer een hartstikke goede nieuwe gast. Claudia van het Kaar. Zij is vrouwencoach in Eindhoven, maar misschien, Claudia, kun je beter zelf vertellen wat je allemaal doet en bent.
Ja, dankjewel. Ik dacht er nog over na in de trein van hoe kan ik dit nou in één zin uitleggen wat ik doe. En als ik dan ook denk aan de titel van jouw podcast, dan zou ik zeggen, ik inspireer vrouwen om weer meer van hun borsten te houden.
Ja, joh.
Ja.
Want je vroeg daarnet, wat bedoel je eigenlijk met maar dan echt, hè? En ik zei, nou ja, ik bedoel niet. Kijk maar, ik hou echt van mijn lijf, want ik koop alleen maar hele dure kleren. Of ik hou echt van mijn lijf, want ik kan de 100 meter in zoveel seconden rennen. Nee, dat is niet houden van. Dat is je lichaam als een soort ding beschouwen waar je mee kan lopen gozen, zoals wij in Rotterdam zeggen. Of waar je last van hebt, hè? En echt van je lichaam houden, van je lijf houden, dat gaat over het accepteren precies zoals het is. Nou, en daar blijkt bij het onderwerp borsten wel een en ander aan de hand te zijn, hè, Claudia?
Zeg dat wel, ja. Ja. Ik zou wel eens willen zeggen dat borsten, hoewel ze zo in de kijker staan, hè, hoewel ze zo belangrijk zijn en ook heel zichtbaar zijn, dat ze, ja, gek genoeg misschien wel vaak de minst geliefde lichaamsdelen zijn van vrouwen.
Ja, dat gek zei is dat, je in ons telefoongesprek. En ik dacht meteen, ik geloof dat meteen. Maar wat weird, wat vreemd. Waarom? Waarom is dat?
Ja, gek, hè?
Wat ik weet van mezelf en andere mensen, dat er, nou, vanaf je 12e of zo, dan gaat er iets groeien. En de meeste meisjes gaan dan kromlopen.
Ja.
Want die vinden dat toch een beetje raar. Of het is te weinig. Dat was bij mij zo. Ik bleef alsmaar zo plat als een dubbeltje. Nou, dat was natuurlijk niet goed. Of het is te veel. Dat is helemaal wennen en je moet het mee torsen. Maar ook als je borsten helemaal perfect zijn, dan is het eng. Want dan kijken de mensen zo.
Ja, klopt.
En is dat dan de reden waarom ze niet meer helemaal van onszelf zijn? Of?
Nou, er zijn meerdere redenen. Dus jij hebt wat jij al hebt genoemd, hè, van als die borsten beginnen te groeien en iedereen vindt er dan wat van. Omdat borsten natuurlijk heel zichtbaar zijn. En dat realiseren we ons niet, maar borsten zijn de laatste lichaamsdelen die groeien.
Oh, wat bijzonder. Ja,
ja. Ja. Dus en tegenwoordig groeien ze steeds vroeger. We hebben al meisjes van 9, die beginnen al gevormd te zijn. En, maar ja, vroeger was dat dan zo rond je 12e. Hè, begon dat bij mij ook heel laat, pas rond mijn 15e. Maar ja, en dan komen ze pas. En dan ineens. En dan zit je eigenlijk in de puberteit. En ja, dan speelt dat hele man, vrouw, of ja, jongetje, meisje, zeg ja, maar, begint dan te spelen. En
ja, dan gaan de jongens anders naar je kijken.
Ja, ja.
En dan moet je een BH.
En dan moet je een BH. En misschien wil je die wel. En misschien heb je niks om een BH omheen te doen. Of misschien wil je hem juist niet, maar moet het van je moeder.
Ja.
He, dus er zijn heel veel dingen die dan fout kunnen gaan. En vervolgens heb je ze en ja, ik zit even te denken, moeten we het eigenlijk hebben over al die dingen die fout kunnen gaan? Maar ja, misschien
nee,
moeten we
de belangrijkste insteek is natuurlijk, hoe kunnen we zorgen dat we meer van onze borsten gaan houden?
Mm-hmm. Maar ja, misschien is het toch ook wel goed om ook te benoemen waarom vrouwen dat niet doen.
Ja.
Of niet.
Ja, ja. Ja. We zijn begonnen al.
Ja, precies.
Waarschijnlijk al heel herkenbaar.
Zeker. Nou, dan heb je, dan zijn borsten natuurlijk, nou ja, onder andere door Desmond Morris bestempeld als lokmiddelen voor mannen.
Huh? Ja, dus je bedoelt de evolutiebiologie.
De evolutiebiologie.
Daar is dat voor.
Ja, want Desmond Morris die schreef dat in zijn werk. En,
de naakte aap.
De naakte aap. Dat bij de apen, die liepen natuurlijk op 4 voeten. Hè? En dan waren de billen het meest aantrekkelijke. Maar ja, toen de mens rechtop ging lopen, was dat niet meer. En dan moest er iets komen op ooghoogte. Nou, dat waren dan de borsten, zeg maar.
Wow, ja.
Dus ja, stempel, ja. Weet je wel, seksuele lokmiddelen.
En het is zo'n afgrijzelijk mannelijke blik. Ik bedoel, het is, jouw borsten zijn voor mij.
Dat is het.
He, dat zegt hij daarmee.
Ja, dat is, ja.
En dat zegt die man tegen ons.
Ja, dat is het.
Ze zijn helemaal niet voor jou of voor je baby. Nou ja, misschien even af en toe voor je baby. En daarna, of
zijn ze weer van mij.
Zijn voor mij, want ja. Ik moet gelokt worden.
Dat is het. Ja, dat is het. Dat is een van de hele grote redenen. Ja. Waarom heel veel borsten bij vrouwen onteigend zijn. Ja. Hè? Zo noem ik dat, onteigend.
Maar het werkt ook. Ik weet nog dat ik een keer een vriendin meenam naar een vriendje die ik net had, zeg maar. En die heeft de hele avond naar haar décolleté gekeken. En daarna was die verliefd op haar. Dat weet ik nog als de dag, nou, als de dag van gisteren. Ik bedoel, dat is echt mij een keer overkomen. Dat oh, wow. Iemand mijn vriendje heeft weggelokt. Ik was 20 of zo, 22, ik weet niet meer precies.
Oh, dat was jouw vriendje?
Dat was mijn vriendje.
Oh my god.
Ja.
En toen en heeft hij het uitgemaakt.
En na die avond was het niet meer zoveel. Hij vond haar gewoon spannender, sexier. Ze had prachtig décolleté. Alleen in die tijd, ja, ik was een hippie en alles moest kunnen. En niks was erg, weet je wel. Dus ik moest dat helemaal niet erg vinden. Nee, dan ga je toch lekker met haar.
Zo.
Het is allemaal één grote verdringing, maar dat ik het nu nog weet, betekent wel iets.
En hoe was dat voor jou dan naar die?
Ja, nee, ik heb dat meteen allemaal weer verdrongen, behalve dat ik het nu nog weet.
Mm-hmm.
En daarna vond ik borsten nog minder belangrijk. We droegen ook allemaal geen BH's in die tijd. Hè?
Nee.
Dat was allemaal niet. Was,
maar het had ook anders kunnen zijn, hè? Je had ook heel jaloers kunnen zijn op haar, of heel boos kunnen zijn op haar. Want dat heb je soms ook, dat vrouwen met grote borsten, dat die ook van soort van jaloers blikken krijgen.
Ja,
of
zeker,
menen
ja.
Dat te krijgen. Hè? Ja. Ik weet het niet, maar dat daar ook iets speelt van.
Ja. Nee, ik was nog, dat was toen ik heel jong was. Ik zat helemaal alleen in mijn hoofd. Ik beredeneerde alles, dus gevoel was er niet bij. En ik ging gewoon verder en ik had prima borsten. En het is wel zo dat ik toen ik baby's kreeg, ik heb twee kinderen gekregen. Die heb ik alle twee borstvoeding gegeven.
Mm-hmm.
De ene 11 maanden en de ander 13 maanden. En in die tijd ben ik wel heel erg verzoend geraakt met mijn borst, want het was zo fijn.
Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Dat hebben heel veel vrouwen hebben dat.
Ja.
Dat heb ik echt al vaker gehoord. Van, nou, toen vond ik mijn borsten voor het eerst heel tof.
Ja,
want ze gaven heel veel melk. En,
het werkte goed.
Ja,
ze waren ook meteen een stuk mooier. Ik heb nog foto's.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk de eigenlijke functie, hè, van borsten. Dat is het melk geven.
Ja.
En daarmee zeg ik ook helemaal niet dat elke vrouw dat zou moeten of zo. Helemaal niet. Maar dat is ook nog een van de redenen. Hè, want dan kunnen we het riedeltje even afmaken waarom vrouwen hun borsten juist niet van hun borsten houden. Als het bijvoorbeeld niet goed werkt, hè, de borstvoeding, dat kan ook.
Ja,
dat ik weet nog.
Ontstekingen en enorme pijn en kloven.
Dat kunnen echt vreselijke dingen gebeuren. Ja, dat doet ongelooflijk veel pijn. Ik heb dat gelukkig niet meegemaakt. Ik had er wel heel veel moeite mee. Ik dacht, Jezus, ik dacht dat het iets heel natuurlijks was. Dat we dat allemaal gelijk snapten. Maar dat bleek niet zo te werken voor mij in ieder geval. En, maar ja, dus wat jij zegt, heel veel problemen. Of dat je te vroeg moest stoppen. Of dat je medicijn moest nemen. En dat het niet werkte. Of dat het niet op gang kwam. En daar zit ook bij veel vrouwen zit ook nog best wel veel verdriet daarover.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Ja, dat is echt heel bijzonder.
Gevoel van falen.
Exact.
Ja.
Ja, in mijn praktijk. Echt dat ik met vrouwen praat die wiens kinderen al 30 jaar oud zijn. Hè? Dus zo lang is dat dan geleden. En ik stel dan altijd vragen bij de intake over heb je ervaring met borstvoeding? En dan soms komen dan nog tranen omhoog. En dan wow, ik dacht dat ik dat al verwerkt had. Maar dan nog, weet je, 20, 30 jaar later kan dat dan nog spelen.
Ja.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de fysieke ongemakken. Je hebt vrouwen die 2 tot 3 weken in de maand, hè, als ze nog menstrueren, pijnlijke borsten hebben. En dan niet een beetje ouw, maar echt zo pijnlijk dat ze liever niemand knuffelen.
Wauw.
Ja.
Komt dat door de hormonen?
Ja, dat komt door de hormonen. Maar nou ja, er is een Amerikaanse arts, hoe heet die ook alweer? Dixie Mills heet ze, geloof ik. En die heeft gedaan. Degene die het raadsel oplost van waarom borsten zoveel pijn kunnen doen, die krijgt de
Nobelprijs.
Krijgen. Ja. Want eigenlijk weten we het ook niet zo heel goed. Het komt natuurlijk ook door hormonen. Hè, vanaf de eisprong dan houdt het lichaam meer, of houden in ieder geval de borsten ook meer vocht vast. En dan worden ze groter. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, dan
knelt het een beetje.
Knelt het en spant het allemaal. En dan als je dan ook nog hele strakke BH's draagt, hè, dan kan het zijn dat dat extra knelt. BH is trouwens ook een best wel lastig onderwerp, want sommige vrouwen die houden daar ontzettend van en die genieten daarvan.
Het is vaak ook heel mooi.
Ja, het is ook heel mooi, zeker weten. En dat moet je ook zeker doen. Maar ik heb ook vrouwen in mijn praktijk die dan de BH dus gewoon uitlaten of minder dragen en die me dan vertellen van, wow, ik ben ineens van mijn pijn af.
Wauw.
Ja.
Jeetje, ja. Dus, maar is pijn niet ook psychosomatisch? Is er niet
altijd
een enorme,
absoluut,
zelfs emotionele, maar zelfs ook spirituele kant daaraan?
Absoluut. En daar werk ik eigenlijk met name mee in mijn praktijk. Ja. Ik probeer even een voorbeeld te vinden.
Van iemand die meer van haar borsten ging houden en daarna minder pijn had.
Ja.
Dus dat is waarschijnlijk je ervaring.
Heel erg. Maar ook bijvoorbeeld, er komen ook vrouwen die van hun borsten houden. Juist. Ja. En die daar nog meer voor willen zorgen en er nog meer van willen houden. Hè? Maar ik heb denk ik wel een mooi voorbeeld van een jonge vrouw. En die had een grote cupmaat. Niet overdreven groot, maar groot. En ze kreeg er ook altijd opmerkingen over.
Hmm.
En ze kwam ook echt met de vraag van, ja, ik soms haat ik mijn borsten echt. Hè? En ik snap het niet. En
dus, wat zei ze dan? Waarom haat ze zo? Die opmerkingen? Ze lopen zo in de kijker? Of?
Ja, maar ergens kon ze het ook niet helemaal bevatten natuurlijk. Hmm. Want ik bedoel, ze had een hartstikke mooie figuur. En ze kreeg er natuurlijk ook aandacht mee. En natuurlijk is dat niet altijd even fijne aandacht.
Nee,
hè? Dat,
precies.
Maar het was zeker die aandacht, vond ze niet fijn. Maar er zat misschien ook nog iets anders omheen. En dan werk ik dus in mijn praktijk, lichaamsgericht met de borsten. En ik heb een soort helder voelendheid.
Mm-hmm.
Als ik daar contact mee maak, dan komt er ook informatie omhoog. En dat was heel bijzonder bij deze vrouw. Kreeg ik dus beelden dat ze zich omkleden, zeg maar, in de cabine bij het sporten.
Ja.
Op school. De basisschool, denk ik. Want zij was dus, blijkt, de eerste waar de borsten gingen groeien.
Ja, van de klas.
Van de klas.
Ja.
En ik kreeg
dat eng.
En dat is eng, exact. Ja. Dus dat kwam er bij mij omhoog toen. Van, wow, je was eigenlijk heel bang dat je niet meer bij de kudde hoorde.
Precies. Hè?
Want ze gingen naar je wijzen met de vinger en ze gaan grapjes over je maken en ze hebben de commentaar over. Dus dan hoor je niet meer bij de kudde. Dus dat is heel eng.
Ja, dat is heel erg. En kinderen op die leeftijd doen dat ook ongeremd.
Ongeremd, ja. Kinderen kunnen echt heel erg zijn wat dat betreft. Ja, klopt.
En dat was het. Dat
en dat was
dat?
Het. Ja. En dat herkenden ze enorm. En ze, nou, de energie begon te stromen. En ik kreeg nog een paar dagen later nog een mailtje van haar. Dat ze echt zoveel energie had na die sessie. Oh, dat ze zo mooi. Blij was ermee. En ja, hoe mooi is dat, zeg maar. Ja. Hè? Dat je dan ineens van wow, dan valt er een laag weg. Een laag die er altijd heeft gezeten.
Omdat de oude pijn benoemd wordt. Herkend, dat. Gevoeld, benoemd.
Ja.
En met compassie omarmd. Hoe kan je dat het beste zeggen?
Ja, ik vind het heel mooi hoe je het zegt. Ja.
Ik vind het ook wel heel interessant dat je hart net achter je borsten zit. Hè, daar is natuurlijk een enorme verbinding tussen hart en borsten.
Enorm.
Je noemt het ook de milk of human kindness. Hè? Dat stromen van, oh, ik word hier helemaal ontroerd van. Weet je dat? Ik voel ineens, als ik daarover nadenk, dat je dus aan je baby geeft en geeft en geeft. Omdat je zoveel van die baby houdt. Dat komt recht uit je hart.
Het komt recht uit je hart, ja.
Zet ik ineens met tranen in mijn ogen.
Ja,
dat is heel grappig. Maar ja, dit was mijn glorie moment qua borsten natuurlijk, de baby's. Dus,
want hoe zat dat bij jou met borsten?
Nou ja, ik heb... Kijk, mijn moeder zei altijd... mijn moeder was net zo plat als ik en haar moeder ook. Daar waren verhalen over. Ze kon haar jurken aan achterstevoren dragen. Dus dat zat in de familie. En mijn moeder zei, kind, je moet maar denken. Wat niet is, kan niet hangen. Maar dat is helemaal niet waar. Want na de tweede baby, toen is het wel degelijk gaan hangen. Gingen er twee slappe zakjes. Maar dat is ook weer opgevuld geraakt. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk, als ik terugkijk, heb ik het nooit zo van mijn uiterlijk moeten hebben. Dus ik was niet een seksbom. Ik was niet een sexy vrouw. Ik was een slimme vrouw. Intelligente vrouw, ik was een belezen vrouw, ik deed met mijn hoofd. Mm-hmm. En nu, tegenwoordig, is dat zo dat er heel veel hele mooie sexy vrouwen het met hun hoofd doen. Maar dat was nog niet zo in mijn tijd toen ik jong was. Er was er veel meer een tweedeling. Of je gaf om je uiterlijk of niet. Nou, en als je niet om je uiterlijk gaf, nou dan was je er zo heen. Dus ik was wel een hippie en zo. En ik heb ook wel mooie foto's van mezelf van toen. En ik was helemaal niet lelijk. Maar het ging daar eigenlijk niet zo om. Dus dat scheelt enorm. Dat scheelt enorm. Vind ik. Ik had er eigenlijk nooit last van. En geen enkele man in mijn hele leven, geen enkele partner heeft ooit iets onaardigs over mijn piepkleine cup AAA of zo. Hè, heb ik borsten gezegd. Integendeel, ze zeiden allemaal hele aardige dingen. Ik vind het zo meisjesachtig of zo. Ik weet niet precies, dat was dan...
Ja.
Ik vind het lief, ik vind het... Weet je wel, dus ik heb nooit dat soort narigheid over me heen gehad.
Ja, dat is heel mooi.
En ik hoefde het niet mee te torsen. Het scheelt enorm. Iedereen denkt altijd dat ik tenger ben, maar ik ben niet tenger. Ik heb best een buik en zo en dijbenen. Maar dat denken ze omdat ik geen grote borsten heb.
Ja. Ja,
dat is mijn verhaal.
Ja.
En nu, dus ik heb jou al verteld, maar dus in de Rebellising opleiding hadden we een tantra weekend. Ging het echt over seksualiteit. En toen heb ik een Marielle Bollier BH geleend van iemand. En die stond zo schattig. Hij paste alleen niet echt, maar hij stond zo leuk. Toen dacht ik, nou, ik ga toch een BH kopen. En toen ben ik naar de Bijkorf gegaan. En daar in de Marielle Bollier afdeling heb ik 17 BH's gepast. En de verkoopster die kreeg rode vlekken in haar nek. Want die had gezegd, natuurlijk is er een BH die jou past. Maar het was niet waar.
Oh.
Want ik heb een grote, brede, oude vrouwenrug. Mm-hmm. En dan geen cup. En daar worden geen BH's voor gemaakt. Dus toen was ik er weer af. Toen dacht ik, nou, zie je wel. Het hoeft niet. En nu heb ik weer gewoon nooit een BH aan. Heerlijk. Ik begrijp niet. Soms krijg ik mensen op mijn massagetafel, ze trekken hun BH uit en je ziet helemaal die striemen erin staan. En dan denk ik, kind, wat doe je jezelf aan?
Ja.
Waarom doen wij dat?
Mm-hmm.
Dat kan toch nooit prettig zijn? Wat wordt er dan vastgesnoerd?
Ja, hè? Dat is het. Maar een BH is ook, dat is ook een heel belangrijk ding hoor, voor heel veel vrouwen.
Want het is een bescherming.
Het is namelijk ook een beschermingslaag voor priemende ogen.
Ja, ja.
En priemende tepels, zeg maar. En dat die elkaar niet ontmoeten.
En, ik snap je.
Ja.
Dat is waar.
En ook om wiebelende borsten tegen te houden. Hè? Want stel je voor dat je borsten gaan wiebelen, dan wordt dat zichtbaar. Ja, en dan zitten we toch weer in die sfeer van die seksualisering van die borsten. Hè? Ja. Want dat is er eigenlijk aan de hand.
Dat is het probleem.
Dat is
het,
nou, er zijn meerdere, maar dat is wel het grootste in mijn ogen. Dat is denk ik voor 70% het probleem.
Ja.
En de rest is dat borsten ook heel erg gemedicaliseerd zijn. Hè? Want dat was het laatste wat ik nog niet had benoemd. Er wordt natuurlijk ook heel veel geschreven over borstkanker. En je hoort van 1 op de 7 vrouwen. En dan, stel je zit daar met een groep met 7 vriendinnen, weet je. Dan komt het heel dichtbij. En heel veel mensen kennen ook wel iemand die borstkanker heeft gehad.
Ook,
ja, precies. Dus sommige vrouwen die houden ook niet van hun borsten, omdat het tikkende tijdbommen
zouden zijn.
Ja. Hè? Terwijl dat zijn ze natuurlijk helemaal niet.
Nee. En,
mijn antwoord is daarop natuurlijk, dat is eigenlijk op alles van, neem je borsten in eigen handen. Hè? Dus hoe meer contact je met je borsten hebt, hoe beter ze je voelt. En dan
ken je ze.
Ja, dat is het. Want je kan alleen maar van iemand of iets houden wat je ook kent.
Ah, mooi, mooi, mooi.
Ja, hè? Want onbekend maakt onbemind.
Ja.
Dus als we ze alleen maar wegstoppen in een BH, wat ik trouwens ook jarenlang heb gedaan tot mijn 40ste. En ze alleen maar door een partner laat aanraken. En,
of door de dokter.
Of door de dokter.
Of door die machine.
Of door die mammografie.
Die mammografie, daar doe ik niet aan mee, hè? Ik heb ooit een brief teruggeschreven. Stuur maar geen uitnodigingen meer. Ik heb helemaal geen zin om dit tussen twee platen te leggen. Ik hoor van mensen dat het heel veel pijn doet. Nou, doe maar niet.
Ja.
Ik hoef niet. Ik doe niet mee.
Ja, er zijn nog vrouwen die die het wel oké vinden. Of die het niet zo erg vinden. Of die misschien een grotere pijngrens of lagere... Nee, want een hogere pijngrens hebben. Lagere pijn... Nou, je weet wat ik bedoel.
Ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik zit ook meteen te twijfelen.
Ja, ik hoor dus in mijn praktijk... hoor ik wel vooral natuurlijk verhalen van vrouwen... die dat 1 keer hebben ondergaan... en die zoiets hebben van nooit meer...
Ja.
Maar goed, ik wil ook niet nu vrouwen bang maken.
Want je
moet het ook gewoon misschien een keer proberen. En misschien vind je het helemaal niet erg. Maar...
En als het je geruststelt, dan moet je dat vooral doen. Iedereen is daar gewoon helemaal zijn eigen baas. Ja, tuurlijk.
Ja, daar wil ik er wel bij zeggen. Er zijn ook mooie alternatieven. Hè? Je hebt bijvoorbeeld echo voor de borsten. Dat doe ik ook nu inmiddels. Daar word ik voor opgeleid. Door een arts. En dat is echt fantastisch. Omdat dat is helemaal niet in een setting van het gemiddelde ziekenhuis. Hè? Van nou, ga maar even liggen. En ik kijk even en ik kijk jou niet aan. En ik vraag niet, mag ik je borst aanraken, zeg maar. En dan zeg ik daarna, het is allemaal goed. U kunt zich weer aankleden.
Ja.
Nee, het is helemaal in een sfeer van, ik ga het even uitleggen. Wat ik ga doen. En je mag meekijken. Er is een scherm voor jou. En ik ga je precies... vertellen wat ik allemaal zie. En dan leg ik dat uitgebreid uit. En dan krijgt zo'n vrouw ook een... dan leert ze haar borsten ook van binnenuit kennen eigenlijk.
Ja, mooi.
Ja. Dus en ik... want ik werk natuurlijk eigenlijk... Ik doe natuurlijk eigenlijk dat lichaamswerk meer. En dat emotionele werk. En ik kom ook meer vanuit coachende, begeleidende kant...
Maar dit is medisch.
Dit is medisch. Ja. Dus toen ik werd gevraagd vorig jaar van zou je dat niet willen doen? Dat past toch zo mooi bij je, hè? Want je doet alles met borsten. En in eerste instantie zei ik nee, dat wil ik niet. Dat is medisch. En ik had daar zelf helemaal een beeld bij. En toen heb ik gesproken met die arts en toen ben ik met hem gaan meelopen. En toen dacht ik, jeetje, die man die snapt het gewoon. Die is vrouwen gewoon aan het empoweren.
Mooi.
Het is echt zo gaaf.
Ja.
Hij geeft ze eigenlijk hun borsten weer terug, als het ware. En dus wij liggen daar helemaal op in lijn.
En heet dat dan mama echo? Of...
Nee, het is, nou ja, hij noemt het de moderne mammografie. Maar het is eigenlijk een echografie voor de borsten.
Oh, okay.
En het punt is, in Nederland kennen we alleen een echo na een mammografie. Want in het ziekenhuis, het protocol is, je moet altijd eerst een mammografie. Dus dan krijg je als het ware, ja, sorry voor de woordspeling, een platte grond van beide borsten.
Wauw, ja.
Ja. En dan kunnen ze dus kijken, als het ware, op allebei je borsten. Zit er een plek? Zit er iets wat misschien afwijkend eruit ziet? En dan, als dat zo is, dan gaan ze alleen maar op dat ene plekje inzoomen met die echo. Maar ja, dus dat is het enige wat we hier in Nederland kennen. Maar in landen zoals Duitsland, kennen we ook de echo van de hele borsten. Ja. En dat, ja, dat duurt natuurlijk wel ietsje langer. Gaat iets sneller dan even, weet je wel, zo.
Ja.
Maar ja, het is zoveel fijner en zoveel vrouwvriendelijker.
Maar waarschijnlijk moet je dat dan nu nog steeds allemaal zelf betalen.
Ja, dat klopt. Ja dat wel. Weer. Maar ik
Nu nog.
Nu nog.
Op een dag.
Nu nog. Maar ja, ik... weet je, het is wat het is. Ik kan dat nu niet veranderen.
Ja.
Dat ze het moeten betalen, maar...
Ja, precies.
Het is wel al een mooi alternatief, zeg maar.
Ja, ja. Heel goed. Fantastisch. Het klinkt echt fantastisch. En dan even terug naar zelf.
Ja.
Voelen, zelf kennis maken met je borsten.
Kennis
zelf.
Maken, ja.
Of je borsten, hoe noem je dat? Koesteren?
Dat is een heel mooi woord. Ja.
Ja. En dan dus goed voelen. En dan voel je ook als er iets is wat er niet... zou moeten zijn of niet.
Exact, want dat weten ook heel veel vrouwen niet. De meeste vrouwen, die vinden, als we het hebben over borstkanker dan, hè, want daar heb je het over, die vinden hun borstkanker zelf.
Ja, ja.
Dus het is niet eens zo dat de mammografie de meeste borstkankers vindt. Dat vinden de vrouwen zelf. En ik weet niet eens of al die vrouwen ook systematisch zelf onderzoek doen, maar... Hè, bijvoorbeeld als je je inzeept onder de douche of een partner voelt iets. Of weet je, je raakt jezelf even aan als je de BH aan doet en dan voel je het toch. En de truc is wel om het natuurlijk zo vroeg mogelijk te voelen. Mm-hmm. Dus voordat het te groot wordt. Want dan ben je nog op tijd, dan ben je misschien de uitzaaiingen voor. En dan is een operatie veel minder ingrijpend. Maar dus even terug naar Hoe kunnen we dat dan doen, hè? Dat contact? Want ik heb heel erg lang... Ik ben nu 9 jaar met dit onderwerp bezig. Mm-hmm. En heel erg nalopen denken en doen en over zelfonderzoek. Hè? En ja, wat mij zo stoorde was dat idee van... dan moet je dus op zoek gaan in je borsten naar iets wat slecht is. Hè? Ja, naar iets wat je kapot maakt of zo.
Ja.
En ik dacht van, dat is gewoon niet oké, zeg maar. Dat creëert angst.
Ja,
en
precies.
Dat moet niet de insteek zijn, maar hoe dan wel, hè?
Ja.
Dus,
weet je wat ik hoorde? Nou? Van een vriendin van mij die zelf ook borstkanker heeft gehad. En die zei dat er voor borstkankerdag in Engeland kon je t-shirts kopen. En daar staat op dat t-shirt aan de buitenkant. Ja. Check your boobs. Mine were trying to kill me.
Oh.
Dus check je borst, want die van mij waren mij aan het proberen te vermoorden.
Te vermoorden.
Afschuwelijk, hè? Nee. Wij vonden het alle twee zo akelig.
Oh.
Dat is precies het tegenovergestelde van waar wij hier mee bezig zijn.
Dat is het.
Hou van je borst.
Nou, dat is eigenlijk nog wel mooi dat je het nog een keer zegt. Want dat is eigenlijk de essentie ervan. De borsten worden dan ook weer tot object gemaakt.
Ja, precies. Hè?
Dus de borsten zijn, of het nou seksobjecten zijn of iets of voor
vijand,
de dokter.
Vijanden.
Of vijanden. Ja. Of iets wat je... Ja. Maar het worden dan soort van iets wat op je lichaam zit, wat stoort of wat je misschien vermoordt zelf.
Ja, erg, hè?
Ja, hoe erg is dat?
Ja.
Dus wat is de insteek om weer terug te vinden naar een soort natuurlijke verbinding ook, hè, met die borsten?
Ja.
En ja, kijk, bij mij gaat alles heel erg via de aanraking.
Hm.
Dus ik zit...
Bij mij ook, grappig.
Nou.
Als rebalancer.
Ja.
Leuk, ja, ga verder. Ja. Ah, okay, ja.
En dat is toevallig ook voor, zeg maar, alle vrouwen die nu luisteren en die hun borst om welke reden dan ook niet mooi vinden of zo, weet je. Dus waar die hele sterke innerlijke criticus zo'n rol speelt. De weg om daarvan af te komen en om meer van je borsten te gaan houden is om ze van binnenuit te voelen.
Mm-hmm.
In plaats van er van buitenaf naar te kijken.
Ja.
Dus in plaats van dat we ze object maken,
ja,
gaan we ze van binnenuit voelen. En dat is dus ook iets wat ik in mijn praktijk doe. Als een soort initiatie, als het ware. Ik laat vrouwen hun borsten echt van binnenuit voelen.
Ja.
En dan krijg je dus een hele andere beleving.
Ja.
Dan...
Dat kan ik me voorstellen. Sterker nog, ik voel het.
Ja, voel je het als we erover praten?
Ja, jij niet? Ja,
ja, zeker.
Denk, luisteraars ook. Je kan meteen beginnen met, oh ja, er is ook nog zoiets als gevoel.
Ja, wat voel je dan? Wat voel je dan? Misschien iets vertellen.
Ja, een zachte prikkeling, een aanwezigheid. Maar het is een prettig gevoel. Ik voel ook de huid, of de, hoe noem je dat? De stof van mijn hemd. En ja. Mijn T-shirt voel ik allemaal. En dat is eigenlijk allemaal fijn. En warmte. En dat is eigenlijk allemaal heel fijn.
Dat is heel mooi.
Ja. En vlak daarachter mijn hart. Want dat voel ik ook.
Ja.
Kan je ook dan meteen gaan even erbij betrekken.
Dat is mooi wat je zegt. Of tinteling of prikkeling.
Ja,
ik weet niet hoe je het noemt.
Het is zo subtiel. Dat is het. Een heel subtiel gevoel. Hè?
Heel subtiel.
Ja.
En als je nou even kijkt van wat we zijn, van hoofd tot teen, hè, van kop tot teen eigenlijk, dan stroomt de energie, zeg maar, door heel ons lichaam.
Ja.
En als er dus heel veel verkrampingen zitten hier in het borstgebied, of in je hartgebied, en je hebt het dan over die meisjes waar die borsten groeien en die dan krom gaan lopen. Hè? Dus met de schouders, dus daar begint het al met de spanningen. En als daar dus heel veel spanningen zitten, dan kan dat helemaal niet zo makkelijk doorstromen.
Ja, en dan voel je ook minder.
Ja. En als je dus veel meer contact met je borsten maakt, dan ga je dus die subtiele energiestroom, die ga je dan veel meer waarnemen.
Ja.
En dan gaat er een connectie ontstaan op een heel ander niveau dan, weet je wel, denken over je borsten of kijken naar je borsten in de spiegel en er heel kritisch op zijn.
Dan is het een onderdeel van de hele stroom die ik ben. Een onlosmakelijk onderdeel van mij.
Dat is het, want dat zeggen echt heel veel vrouwen na zo'n sessie, dan liggen ze nog op de tafel en dan zeggen ze, oh, ik en mijn borsten voelen nu helemaal als een deel van mij. Weet je, die horen nu helemaal bij mijn lichaam. En dat is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Ja, maar dit is wel fantastisch. Wat fijn dat ik je gevonden heb.
Even je hand drukken. Ja, ik ben ook zo blij dat jij mij gevonden hebt. Ja. Omdat ik ben natuurlijk ook heel blij dat ik hierover mag vertellen. En dat ik misschien weer meer mensen kan bereiken hiermee. Omdat... Ik weet gewoon, 70% van de vrouwen houdt niet van haar borsten.
Oh, wauw.
70%.
Wat een vreselijk treurig cijfer.
En als vrouwen wisten hoeveel levensvreugde, zou ik willen zeggen, hoeveel levensvreugde hen dat kan opleveren om om een fijne verbinding met hun borsten te hebben.
Ja. Hoe ze er ook uitzien.
Hè? Hoe ze er ook
is
uitzien.
Zo ongelooflijk onbelangrijk.
Echt waar, joh. Want
behalve dat het ook soms heel leuk is natuurlijk. Ik wil niet al te jaloers klinken, maar ik bedoel sommigen... Of niet al te, hoe noem je dat? Dat ik het bagatelliseer. Ik kan me goed voorstellen dat je ook echt kan genieten van een mooi décolleté.
Zeker. Ja. Dat is natuurlijk ook prachtig.
Ja.
Maar het is natuurlijk jammer als vrouwen met een A-cup zich dan niet vrouwelijk voelen.
Ja, en dat slaat nergens op eigenlijk.
Nee, want weet je, er is ook zoiets als de energetische borst.
Oké.
Okay. Of de energetische...
Nu gaan we praten.
Now we're talking.
Geweldig.
En ik heb dat voor het eerst heb ik dat gelezen in een prachtig boek van Diana Richardson. Die schrijft echt zo mooi over... die komt ook vanuit de tantra en die schrijft ook heel mooi over vrouwelijke seksualiteit. Over bijvoorbeeld hoe belangrijk vertragen is. En nou ben ik even mijn draad kwijt.
Die energetische borst.
Ja. Precies. Ja. En zij schrijft dus in haar boek over een vrouw die dus door borstkanker 1 borst had verloren. Maar die dus heel goed contact had met haar energetische borst. Borsten. Hè?
Ja.
Dus ook als je door borstkanker 1 of beide borsten bent verloren, die energetische borsten zijn er nog steeds. En dat is ook met de baarmoeder is dat ook.
Absoluut.
Hè?
Ja, dit heb ik ook al heel lang geleden gehoord. Ik vond het zo geweldig op je eierstokken. Alles wat weg is, is in je energetische lichaam helemaal niet weg.
Nee, exact.
En via dat kun je er weer contact mee maken.
En die, ja. Exact. En die vrouw die vertelde dus dat ze, als ze vreemd met haar minnaar, en die minnaar gaf dus aandacht aan die energetische borst, waar die fysieke borst weg was, dan zei ze, dan ervaar ik daar nog veel meer plezier en nog veel meer stroming. En,
echt?
Ja.
Maar raakte hij dan de huid met het litteken wel aan? Weet je, tot in detail hoe hij dat deed? Of zat hij een beetje in de lucht te aaien? Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik snap
zo
wat je bedoelt.
Zo concreet mogelijk.
Goeie vraag. Ik weet niet of dat erin staat. Waarschijnlijk iets boven de huid, vermoed ik. Hè? Dus dat je gewoon echt... is ook. Ja. Maar ja, met de baarmoeder, die kan je natuurlijk niet... Ja, die moet je ook boven je huid aanraken.
Ja,
dus
kan je ook niet van binnen...
Met dit soort dingen moet je altijd proberen.
Ja.
Dus boven de huid, of je raakt direct de huid aan. En als je denkt, nee, dit is te dichtbij, dan moet je iets...
Hangt waarschijnlijk ook af van wanneer het gebeurd is. Hè? Als het nog aan het helen is, dan is het kwetsbaarder. En als het al lange tijd geleden gebeurd is, dan zal het waarschijnlijk, is dat litteken dan oké om aan te raken?
Zeker, na twee maanden is dat meestal wel geheeld. Ja,
zeker. Zo snel.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, en het is ook juist heel goed, hè, om dan trouwens ook om het lichaam, om het litteken ook te masseren.
Oké.
Okay. Ja, maar dan gaan we weer, dus naar het lichaam. Maar dus zo zie je eigenlijk dat er zoveel levels zijn eigenlijk op waar je contact kan maken met je borsten.
Ja.
En bijvoorbeeld één ding wat echt superleuk is. Ga eens met je vriendinnen een borstenavond doen.
Oh, wauw. Wat een grappig idee.
Ja. Zo is het bij mij begonnen. Hè?
De Vonk, vertel.
9 jaar geleden. Ja. 9 jaar geleden... ik had toen net een jaar Centrum voor Vrouwen. Hè, dat is mijn bedrijf in Eindhoven. En ik had dat eigenlijk voor... Ik wilde vrouwencirkels doen. En ik wilde dat vrouwen bij elkaar konden komen. Omdat dat voor mijn gevoel echt super belangrijk is. En dat
is het ook. Ja.
Dingen kunnen uitwisselen. Waar we tegenaan lopen. En nou, zo ook een avond over de borsten. En daar hebben we toen over onze borsten gedeeld. Wat we daar... Wat we mee hebben gemaakt ermee. En dat was zo mooi. En zo kwetsbaar.
Maar dat was alleen praten?
Dat was alleen toen nog praten,
ja.
Daar begon het bij mij. En pas 2 jaar later kwam ik eigenlijk bij die, weet je wel, bij dat lichaamswerk, ook met die borsten. Maar dat alleen al is zo leuk. Want heel veel vrouwen, dat had ik ook. Je denkt altijd, ik ben de enige. Ik ben de enige die als laatste borsten had van de hele klas. En ik werd ervoor gepest.
Ja.
Hè, dat was mijn verhaal.
Oh ja? Ja.
Ja, was ook heel pijnlijk. Of ik ben de enige die geen borstvoeding kon geven. Of ik ben de enige die...
Dit of dat.
Dit of dat, weet je.
Altijd pijn heeft rond de ovulatie.
Oh ja, precies. Ja. Of ja, ik heb hele knobbelige borsten. Dat heeft vast niemand anders. Nou, weet je, als je dat gewoon ook een keer kan delen.
Ja.
Dat is zo'n opluchting. En plus wat jij zei, die borsten die zitten ook zo dicht bij het hart. Hè?
Ja.
Dan opent ook het hart zich. En zeker als je zo gaat delen met elkaar.
Ja.
dan kom je in een bepaalde kwetsbaarheid. Hè? Tenminste, als je dat kan. Hè? Dus als het niet een soort giechelig iets wordt. Als je er ook echt bij kan blijven wat je voelt. En ja, weet je, en dan komt er ook pijn omhoog, weet je. En als die tranen er dan ook mogen zijn, dan kom je in een hele verfijnde, verfijnde bedding terecht. Ja. In een hele verfijnde sfeer terecht.
Ik weet wel inmiddels een klein beetje hoe dat moet, hoe je dat kunt leiden. Ik begin altijd zelf met een kwetsbaar verhaal.
Mm-hmm.
En als iemand zelf iets vertelt en emotioneel wordt, dan zijn we daar stil mee. Dan gaan we niet meteen troosten of wrijven over je rug of zo. Van, oh wat erg voor jou. Nee. Het mag. Het mag er zijn. Hier zijn de zakdoeken.
Dat is
alsjeblieft, het, neem de tijd. We zijn. En eigenlijk is het altijd zo, zodra er één iemand in tranen is, ben ik dankbaar. Dank je wel, want je maakt het veiliger voor de anderen. Dus dat kan je ook van tevoren zeggen. Het gaat niet om dat we allemaal moeten huilen, maar het is wel heel erg fijn als iemand zich zo veilig voelt. Want daarmee open je de weg voor de anderen.
Ja, en als je dan ook nog weet, want als we het hebben over factoren, over borstkanker, hè, van wat maakt nou dat je borstkanker kan krijgen.
Ja.
Dat is niet, niet helemaal duidelijk. Zoals bij longkanker, hè, dus roken. Ja. Roken, nou dan heb je hele grote kans op longkanker. Daar zit gewoon een verbinding. Maar met borstkanker weten we dat niet precies. Het is altijd waarschijnlijk een combinatie van factoren. Maar als je dus weet dat het oppotten van emoties en het niet kunnen uiten van emoties, dat wel een heel belangrijke factor is.
Ja.
Dan snap je ook waarom delen over je borsten en trouwens delen over alles en je emoties kunnen laten stromen, dat heel belangrijk is om gezond te blijven ook.
Ja,
hè?
Ja. Prachtig.
Ja.
Het is niet alleen belangrijk om gezond te blijven, maar dat dus heel duidelijk wel. Maar ook om gelukkig te worden. Want dit is mijn eigen ervaring, maar ook de ervaring van velen. Als je, je vergroot je bandbreedte van gevoel aan alle kanten tegelijk. Dus als je de pijn mag voelen, ga je ook het geluk meer voelen. De dankbaarheid, de ontroering. Weet je wel, dat komt gewoon vanzelf.
Ja.
Dus dat eigenlijk ook normaal bij het ouder worden. Hè, dat je panzer wat zwakker wordt. Wat slijt en smelt. Ja. Ja. Maar je kunt dat helpen door veilige plekken op te zoeken met anderen die dat ook willen. Dus een borstenavond.
Een borstenavond.
Leuk. Ja, geen Tupperware party, maar een boefparty.
Ja, of ook een Tupperware, maar ook een boefsparty.
Super.
En, en als je denkt van, nou nee, liever niet met mijn vrienden. Ik wil dat liever in een veilige een-op-een sfeer of zo. Hè, dan is dat eigenlijk wat ik doe. Dan creëer ik eigenlijk een veilige bedding waarin alles er gewoon mag zijn.
Ja.
En waarin het niet, weet je, ook iemand die haar borsten haat of zo, dat het niet weg moet of zo.
Ja.
Het moet niet weg, want het heeft, dat zit daar, dat heeft een reden.
Ja.
Maar misschien kunnen we naar de kern van die reden. En misschien kunnen we dan dat naar het licht brengen. En hoeft het dan niet meer zoveel invloed te hebben.
Precies, ja. Goh, Claudia, wat een prachtig gesprek. We zijn 3 kwartier bezig.
Dat meen je niet.
Ja, het is zo'n beetje, zijn we nog iets vergeten? Nou, ik weet niet, ik vind het heel volledig. Ik heb het gevoel dat er een, hier gaat iets uit voortkomen. Ik weet nog niet wat, maar er gaat iets uit voortkomen.
Wat leuk.
Ja, ik vind het enorm belangrijk. Ik had niet bedacht dat er zoveel in en achter en omheen zou zitten.
Ja, echt heel veel.
Ja, maar ik denk dat we heel veel gehaald hebben, heel veel benoemd hebben. En dan zeg ik heel erg hartelijk dank voor nu. Wie weet komt er nog een borsten 2 als we opmerkingen krijgen, vragen van mensen. Dus dat is, wil ik hier even dan ook op de podcast zetten. Mail mij of mail Claudia.
Ja.
Claudia van het Kaar, K-A. AR, maar dat staat ook op de podcast.
Op mijn website, hè?
En op jouw website.
Zal ik die even zeggen?
Ja, graag. Ja.
Dat is Centrum voor Vrouwen, heet mijn bedrijf. En het is www.centrumvoorvrouwen.nl. Dus Centrum voor Vrouwen in één woord.
Ja. Ja. Dus we zijn te vinden voor vragen en opmerkingen. En er komt vast nog een keer iets.
Leuk.
Ik wou ook nog even zeggen dat als je deze podcast leuk vindt, net zo leuk als ik, dan kun je je abonneren. En dan krijg je van Spotify een waarschuwing dat er weer een nieuwe aflevering komt. Er staat nog heel wat op de planning. Ik zet het ook in mijn nieuwsbrief. Daar kun je trouwens ook op abonneren. Maar voor nu, heel erg hartelijk bedankt, Claudia. En jullie tot horens, hoe zeg je dat? Tot ziens.
Doeg.
Dag.